Een klein beetje schuin staan, als u dat goed vindt. Ja? Dan kan ik een klein beetje nog zo spieken daar zo. Oké, gelukkig. Heel fijn om deze avond in u en jouw midden te zijn. En het is alweer de derde en de laatste lezing over de Tempelberg. En zoals u ziet op het scherm is het thema van vanavond de Tempelberg, zetel van het Messiaanse Rijk. En ik kan me zo voorstellen dat er misschien onder u zijn die al een beetje struikelen over dat woord Messiaanse Rijk. Waarom moet er nou nog iets van een Messiaans Rijk komen nadat de Heer Jezus terugkeert? Waarom niet meteen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Waarom zit daar nog een periode van 1000 jaar tussen? En hoe ziet dan die periode eruit volgens de Bijbel? Wat kunnen we daarover vinden? En voordat we met elkaar ingaan op de Tempelberg, die inderdaad straks de zetel zal zijn in het Messiaanse Rijk van de Heren, is het belangrijk om eerst ook bij die vragen stil te staan. En wat gaan we vanavond behandelen? Nou, ik wil eerst ingaan op dat begrip Messiaans Rijk. Waar moeten we dat nou precies plaatsen? Het tweede wat we met elkaar zullen doen is, waarom moet er dus nog een Messiaans Rijk aanbreken? Het derde is, hoe ziet dan dat Messiaanse Rijk eruit? En wat is dan de rol van de Tempelberg in dat Messiaanse Rijk? En tot slot, als we daaraan toekomen, wil ik nog kort iets delen over Messiaanse psalmen. Wij zijn vaak bekend met met psalmen die spreken over zijn eerste komst. Maar heel veel psalmen die spreken ook over zijn wederkomst en het koninkrijk wat dan zal aanbreken. En dan zal het ongeveer vanavond rond een uurtje of 12 zijn, broeders en zusters. En dan kunt u naar huis. Is dat een probleem of niet? Nee? Oké. Laten we beginnen allereerst met dat begrip Messiaans Rijk. Waar moet ik dat nou plaatsen? Nou, u bent een Maranatha-samenkomst, dus er wordt denk ik vaker gesproken over het Messiaanse Rijk. Maar er wordt in Openbaring 20 gesproken over een periode van 1000 jaar... waarin de Satan gebonden zal zijn en waarbij de Heere over deze aarde zal regeren. Soms wordt dat ook vergeestelijk, die 1000 jaar. Maar als je kijkt naar de hoofdstukken daarvoor en de hoofdstukken daarna, dan zeg ik altijd van als je het één letterlijk neemt en je gelooft in Openbaring 19 dat inderdaad de Heer Jezus Christus zal terugkomen naar deze aarde, en je neemt dat letterlijk en je neemt ook het hoofdstuk daarna letterlijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en je gelooft dat die gaat komen, waarom zou je dan het hoofdstuk 20, het 1000-jaar rijk, ineens gaan vergeestelijken? En we zien in deze hoofdstukken een hele duidelijke volgorde van de komst van de Heer Jezus. De periode dat hij over deze aarde zal regeren. En dan zie je heel duidelijk dat daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal aanbreken. Nou, u zegt daar valt nog het een en ander op af te dingen. Nou, daar kom ik zo meteen nog over te spreken. Over waarom dan die 1000 jaar? Waarom zit die periode nou daartussen? Maar daar komt het begrip vandaan, 1000-jarig rijk. Het tweede wat we zien is dat er in de Bijbel heel veel ook wordt gesproken over het koninkrijk. En heel vaak wordt zo'n term koninkrijk vergeestelijkt. Maar als je in de Bijbel op zoek gaat naar het woord koninkrijk, dan wordt daar heel veel gesproken over fysieke koninkrijken. De eerste keer dat je dat woord in de Bijbel tegenkomt, dan wordt er gesproken in Genesis 11 over het koninkrijk van Babel. Is een letterlijk koninkrijk hier op aarde geweest. En Babel zal in de eindtijd ook weer opkomen. Er wordt in de Bijbel heel veel gesproken over het koninkrijk van David, het koninkrijk van Salomo. Dat zijn allemaal letterlijke koninkrijken. En ook als je het hebt over het 1000-jaar rijk, dat wordt in de Bijbel ook heel vaak aangeduid als het koninkrijk. Tegelijkertijd zeg ik er ook bij, is het belangrijk om iedere keer waar dat woord koninkrijk voorkomt, om ook goed te letten op de context. Want ja, er zijn ook voorbeelden in de Bijbel dat het niet letterlijk is, maar dat het meer een geestelijk begrip is. Als Paulus schrijft in Colossense 1 dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, dan bedoelt hij niet dat wij overgezet zijn in het Messiaans Rijk of in het duizendjaar Rijk. Nee, dan bedoelt hij dat wij overgezet zijn in onze hemelse positie. Daar is nu de koning. En straks zal het koninkrijk vanuit de hemel op de aarde gaan baanbreken. Dus iedere keer als je dat begrip tegenkomt, is het belangrijk om door te studeren. Niet meteen vergeestelijken of overal letterlijk lezen, maar iedere keer kijken van wat staat er nou? Nou, en dan het derde, u ziet het al, dat rijk wat zal aanbreken na de wederkomst van de Heer Jezus, dat wordt ook wel het Messiaanse Rijk of het Messiaanse Vrederijk genoemd. Dat is een begrip, broeders en zusters, dat kom je niet zozeer in de Bijbel tegen. Ik denk dat het meer vanuit het Jodendom komt, waar er gesproken wordt over het Messiaanse Rijk. Maar het is het Rijk van de Messias. En dat is het Rijk waar de Messias over zal regeren, de Heer Jezus Christus. Nou, waar moet ik dat Rijk plaatsen? Het is nu 2026. Wij leven nu, zeg ik, maar in de opmaat na de eindtijd toe. De Bijbel leert dat er nog een laatste jaarweek zal aanbreken van Daniël. De Bijbel leert dat er nog een moeilijke tijd over Israël gaat komen, over deze wereld. Er zijn heel veel profetieën over. Als de Heer Jezus zal terugkeren, dan zal hij zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid gaan gestalte geven hier op aarde, het Messiaanse Vrederijk. En daarna, nogmaals, heb je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou kan ik me voorstellen dat u zegt, ja, ik mis dit nog in het schema, ik mis dat nog in het schema. Het gaat mij nu even van waar moeten we het Messiaanse Rijk plaatsen. We gaan snel verder, want een belangrijke vraag die hier natuurlijk uit voortvloeit is van ja, waarom moet er nog een duizendjarig rijk zijn? Waarom moet dat Messiaanse Rijk nog aanbreken? Kunnen we niet gewoon zeggen dat de Heer Jezus nu al regeert? Nou, broeders en zusters, om met die laatste vraag te beginnen, regeert de Heer Jezus niet nu al? Dan is het antwoord daarop ja en nee. Natuurlijk kun je zeggen dat de Heere regeert in de harten van de gelovigen, zoals wij hier vanavond zitten. Natuurlijk kun je zeggen, de Heere, hij regeert door zijn gemeente heen. Maar we kunnen dat nooit vergelijken met het koninkrijk, het rijk van Christus, wat straks zal aanbreken als hij terugkomt naar deze aarde. We moeten dat niet verwarren. Als de Heer Jezus straks terugkeert en zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen, dan zullen we vanavond zien dat dat rijk er heel wat anders uitziet dan de gebrokenheid die we vandaag om ons heen zien. De oorlogen die we vandaag om ons heen zien. Neem bijvoorbeeld Iran, de oorlog nu tussen Israël, Amerika en Iran. Zoveel gebrokenheid, zoveel leed, zoveel mensen die omkomen ook tijdens deze oorlog. Het is verschrikkelijk. En dan is het geweldig om te weten dat de Heer Jezus straks daadwerkelijk vrede over deze aarde gaat brengen. De Bijbel leert ook niet, broeders en zusters, dat wat je soms ook ziet in Kingdom Now gedachten, dat het langzaam maar zeker beter wordt op deze aarde. Kent u die gedachte of niet? En dat wij de aarde een beetje moeten gaan voorbereiden op de wederkomst van Christus. En dat wij moeten streven naar meer gerechtigheid. En dat wij dan de milieuproblemen moeten oplossen enzovoort enzovoort. De Bijbel leert echt heel duidelijk dat het langzaam maar zeker achteruit zal gaan met deze wereld. En dat de problemen in deze wereld alleen maar groter en groter gaan worden. En begrijp me niet verkeerd, natuurlijk is het belangrijk dat wij streven naar recht als christenen. Natuurlijk is het belangrijk dat wij goed met het milieu omgaan, begrijp me vanavond niet verkeerd. Maar het is zo belangrijk om evenwichtig te blijven. En ik merk dat dat soms een hele hype is, een hele nieuwe theologie is. Maar dat is niet de focus van de schrift, broeders en zusters. De focus van de schrift is ons leven met Christus. De focus van de schrift is dat God inderdaad gaat toewerken straks naar een nieuwe wereld. Een nieuwe periode waarin hij alles weer zal terugbrengen onder zijn heerschappij. Dat is wat we vanavond met elkaar zullen zien. En vanuit de wereld zal de gedachte zijn dat het langzaam maar zeker beter wordt. Dat wij als mens meer kennis gaan krijgen. Dat wij als mens straks nog meer kennis hebben over ziekte en dat kunnen verslaan. En dat wij als mens gaan zorgen voor vrede. Als je kijkt naar sommige uitspraken van Donald Trump, dan wil hij zelf als mens wel even dat Messiaanse Rijk inluiden. En hij zal er wel even voor zorgen door één telefoontje dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou ophouden. Nou, we hebben het gezien, broeders en zusters. We zijn 2 jaar verder en we zijn nog geen stap verder, toch of wel? En hij zal wel even zorgen voor vrede in het Midden-Oosten. Met andere woorden, wat je heel sterk ziet, ook onder politiek leiders, is wij als mens zullen het doen. En broeders en zusters, die heb ik vaker gehoord. En ik denk u ook. Want als we teruggaan naar het begin van de Bijbel, naar Genesis 11, dan zien we dat daar ook de mens denkt dat hij het wel kan. Dat hij een toren kan bouwen waarvan de top in de hemel moet reiken. Wij mensen tegen God als schepper van hemel en aarde. En de Bijbel leert, broeders en zusters, dat straks inderdaad die supermens gaat opstaan. De antichrist. En de Bijbel leert dat hij inderdaad in eerste instantie vrede gaat brengen in het Midden-Oosten. En dat hij zogenaamd zal opkomen voor het zwakke. En dat hij geweldige wonderen en tekenen zal verrichten onder de mensen. En het zal een heel charismatisch persoon zijn. En heel de wereld die zal van hem onder de indruk raken. En die zullen inderdaad denken, nou, wij mensen hebben het toch maar goed voor elkaar. Nou, u heeft het de vorige keer gezien met Wijnand, dat net als bij die torenbouw van Babel uiteindelijk zal uitlopen op één groot fiasco. En dat inderdaad in de eindtijd er nog grote puinhopen zullen ontstaan vanuit dat antichristelijke rijk wat nog gaat komen. Wat leert de Bijbel, broeders en zusters, over de tijd en over de wereld waarin wij nu leven? Nou, een van de gedeelten die daarover gaan is Romeinen 8. En Paulus is daar heel helder over. Hij schrijft in Romeinen 8, en u kunt meelezen op het scherm, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Dus wat Paulus hier zegt is dat heel de schepping aan de zinloosheid onderworpen is. Dat heel de schepping momenteel in een staat is waarin zij zucht, waarin zij in barensnood verkeert. En inderdaad, als je bijvoorbeeld de eindtijdreden van de Heer Jezus bestudeert, dan zie je dat beeld van barensweeën ook terugkomen. Die zullen steeds intenser, steeds heftiger worden. Totdat het kind komt. De Messias, de Heer Jezus Christus. Heel de schepping leeft momenteel in gebrokenheid. En heel de schepping die ziet rijkhalsend uit naar de komst van de Heer Jezus Christus ten diepste. De komst van de Heer Jezus die straks een geweldige verlossing tot stand gaat brengen. Had de Heere God nou deze gebrokenheid voor ogen? Is dit nou wat hij wilde? Nee, broeders en zusters, het was ooit goed, maar het is grondig misgegaan, toch of niet? Als je de Bijbel daarop naslaat. En ik wil naar twee momenten in de geschiedenis, broeders en zusters, namelijk eerst naar de roeping en de val van de mens, en vervolgens naar de roeping en de val van Israël. En ik zal u vertellen, als je deze lijnen vanuit de Bijbel scherp ziet, dan begrijp je ook veel beter waarom er straks nog een Messiaans rijk moet aanbreken. Waarom niet meteen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Laten we teruggaan naar de eerste mens, Adam. En we lezen in Genesis 1 dat in eerste instantie alles nog goed was. Dat de Heere alles schiep en dat hij uiteindelijk de mens, Adam, in de hof van Eden zet en dat hij samen met Eva daar leefde onder Gods rechtstreekse heerschappij. En wat we zien, broeders en zusters, is dat Adam ook de opdracht krijgt om te heersen over de schepping. Ik dacht dat ik die tekst had, maar dat was niet zo. We lezen namelijk in Genesis 1 vers 28, ik zal het citeren, en God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren die over de aarde kruipen. Dus wat we zien is dat de mens wordt gesteld om te heersen over deze schepping. En dat zij wordt gesteld om te heersen over de dieren. Maar we kennen allemaal de geschiedenis. En we weten hoe de eerste mens uiteindelijk valt. En hoe valt hij nou? Door Satan, de slang. En na de val zien we dat Satan, ja, heel veel chaos, wanorde in die schepping teweeg brengt. En we zien dat Adam en Eva dat paradijs moeten verlaten. En we zien dat er een einde komt aan die intieme relatie tussen de Here en tussen de mens. En als we teruggaan naar Romeinen 8, waar Paulus schrijft dat de schepping aan de zinloosheid onderworpen werd, dan moeten we terug naar dit moment, want toen gebeurde dat. En we zien, broeders en zusters, dat inderdaad de mens viel. En wat ik net al zei, dat er een einde kwam aan die rust, die heerschappij van de Here, waaronder de eerste mens mocht leven. We zien dat de zonde de wereld inkomt, met de zonde dat ook de dood de wereld inkomt. En je ziet nogmaals dat er heel duidelijk een kloof ontstaat. Het tweede, broeders en zusters, wat we zien, is dat het dierenrijk ook viel. De wolf kwam ineens tegenover het lam te staan en die dacht, dat is een lekker maaltje, toch of niet? Ik hoop komende week met mijn kinderen naar Artis te gaan, naar de dierentuin in Amsterdam. En daar moet je de wolf moet je niet naast het schaapje zetten, want dan gaat het niet helemaal goed. Maar we moeten bedenken dat in het paradijs alles in harmonie met elkaar leefde. Het was goed. En toen de mens viel, viel ook het dierenrijk. En het derde wat viel, broeders en zusters, en dat is ook belangrijk om te onderstrepen, is dat er ook gebrokenheid is in de geestelijke wereld. Zijn we ons daarvan bewust? Want ik had het net over Satan die in de hof is te vinden, in de gedaante als een slang. Dus de val van Satan moet ergens daarvoor hebben plaatsgevonden, toch of niet? En ja, we weten dat niet alleen Satan viel, maar dat een deel van de engelen met hem viel. We kunnen over die val lezen in Ezechiël 28 en Jesaja 14. Maar we moeten ons er goed van bewust zijn dat ook de geestelijke wereld is gevallen. En dat ook de geestelijke wereld die gebrokenheid ervaart en eigenlijk ten diepste verlangt naar die heerlijke verlossing die straks gaat komen. En dat die gebrokenheid er is in de geestelijke wereld, Dat is ook iets wat Paulus ons leert, want wij hebben niet een strijd te voeren hier op aarde, maar we hebben een strijd te voeren in de hemelse gewesten, toch of niet? Dus ook in die geestelijke wereld, ook daar moeten we ons van bewust zijn dat die zucht en dat die kreunt. Nou, hou dat even vast. Adam viel, het dierenrijk viel en er is ook gebrokenheid in de geestelijke wereld. En bijzonder is dat God eigenlijk in het begin al met een geweldige belofte komt, de moederbelofte. Namelijk dat het goed zou komen. Die kop van die vervelende slang Satan, die zal op een dag vermorseld worden. En er zou uit het zaad van de vrouw iemand gaan komen, de Messias, de Jezus Christus, die de Satan overwint. En de Bijbel leert, broeders en zusters, dat Satan momenteel de god van deze eeuw is. En hij wordt ook de overste van deze wereld genoemd in het Johannesevangelie tot 3 keer toe. Dit betekent niet, broeders en zusters, dat God niet boven Satan zou staan. Nee, natuurlijk, God staat overal boven. God heeft uiteindelijk alles in de hand. Hij werkt dwars door alles heen. Maar we moeten ons er wel goed van bewust zijn dat Satan momenteel tijdelijk de overste is van deze wereld. Ik benadruk tijdelijk, want er zal een moment komen dat uiteindelijk dat koningschap overgegeven zal worden aan de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 15 spreekt erover, kom ik zo meteen nog over te spreken. Er is dus hoop. Die kop van de slang die zal vermosseld worden. En daarmee komen we natuurlijk automatisch ook terecht bij het volk Israël. Want zij werden de dragers van het zaad waaruit de Messias zou gaan voortkomen. En wat we ook zien als we kijken naar Israël, is dat God een land apart zet, een volk apart zet, een belangrijke stad apart zet, Jeruzalem. En vanuit dat land, vanuit die stad, vanuit dat volk wil hij zijn zegen geven over deze wereld. En als je gaat kijken, dan zijn er hele grote overeenkomsten, heel veel overeenkomsten tussen aan de ene kant Adam en Eva, Adam de eerste mens, en aan de andere kant Israël. Het is belangrijk om te zien dat ze beide door God zijn geschapen. Adam en Eva zijn door God geschapen en God die noemt Israël zichzelf de formeerder van Israël. Sorry. Het tweede wat we zien is dat ze beide ook gesteld werden om te heersen. De eerste mens Adam werd gesteld om te heersen over deze schepping. En we zien ook over Israël dat ze gesteld worden als hoofd van alle volken om te heersen, als ze trouw zouden blijven aan de Heer. Wat we ook zien is dat ze beide een land krijgen. Adam en Eva die ontvangen het paradijs en Israël die ontvangt het land Kanaan. En als we kijken naar het paradijs, dan was het goed om daarin te leven, in dat gebied. Mens en dier leefden nogmaals in harmonie. Ze mochten leven onder Gods rust, onder zijn rechtstreekse heerschappij. En dat is wat je later ook ziet bij Israël. Het was goed om in Kanaan te leven. Het was goed onder dat oude verbond, zolang ze trouw bleven aan de Here. God zorgde ervoor dat er op tijd regen zou komen, zodat het land tot bloei zou komen. God zorgde ervoor dat de vijanden buiten Israël zouden blijven, als ze trouw zouden blijven aan de Here. God was Israëls geneesheer. Hij zorgde ervoor dat alle ziekten van het volk zouden verdwijnen, zolang ze maar trouw bleven aan hem. Het waren allemaal rechtstreekse zegeningen die de Heere gaf aan zijn volk Israël. Zoals je in feite ook ziet bij Adam en Eva. Adam en Eva die hadden 1 wet. Niet eten van die boom. En Israël had ook de wet. Niet 1 wet, maar volgens de rabbijnse overleveringen 613 geboden en verboden. Overtreding van de wet betekende oordeel en uit het land. En dat zie je in feite bij Adam en Eva gebeuren. Ze eten wel, ze overtreden de wet. En God zorgde ervoor dat ze het land moesten verlaten. Het paradijs moesten verlaten. God kwam met zijn oordeel. En dat zie je later ook bij Israël. Israël die de wet overtreedt. Israël die niet trouw is aan het verbond. God komt met zijn oordeel. Ze moeten het land uit. Ballingschap. Nou, we kennen allemaal de geschiedenis. Zowel met die eerste mens, Adam en Eva, als ook later met het volk Israël, zien we dat het niet goed gaat. Ze worden beide uit het land geworpen. En dan lezen we, en u leest mee onderaan, dat er dan staat in Hosea 6 vers 7, zij, dat is Israël, hebben echter als Adam het verbond overtreden, daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover mij. En hier kom je beide tegen, Israël en Adam. Twee parallellen, twee lijnen in de Bijbel, heel belangrijk. Beiden zijn door God geschapen. Voor een specifiek doel. Beide zijn gevallen. En voor beide broeders en zusters liggen er geweldige beloften van herstel. Dat is wat de Bijbel ons leert. Nou kan ik me voorstellen dat u zegt, ik kan je volgen. Maar de Heer Jezus, hij heeft 2000 jaar geleden door zijn dood en opstanding toch herstel gebracht, of niet? En dat deed hij voor Jood en Heiden. Dus leven wij dan niet geestelijk gezien als kinderen van God? En moeten we het in die zin toch niet allemaal geestelijk verstaan? Nou, begrijp me nou nogmaals vanavond niet verkeerd, want natuurlijk is dat zo. Natuurlijk is het zo, en dat is ook wat Paulus schrijft in Romeinen 6, dat door één mens, Adam, de zonde de wereld in is gekomen, door de zonde de dood. En dat Christus als de tweede Adam de dood en de zonde heeft overwonnen. In hem mogen we weten dat we verlost zijn. Dat we eeuwig leven hebben. Dat we inderdaad kunnen dealen met die zondemacht in Christus. En tegelijkertijd, broeders en zusters, is het zo belangrijk dat we een stap verder kijken. Want wat lezen we in Hebreeën? In Hebreeën lezen we het volgende. Daar staat in Hebreeën 2 vers 8. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Vraag, zijn alle dingen aan hem onderworpen? Antwoord, ja. Zien wij dat alle dingen aan hem onderworpen zijn? Nee. En waarom zien we dat niet? Heel eenvoudig, omdat Satan de overste is nog van deze wereld. En nogmaals, de Bijbel leert dat er in de eindtijd nog iets van een antichristelijk rijk gaat komen, waar het allemaal tot een dieptepunt gaat komen in deze wereld. Als die mens van de wetteloosheid gaat opstaan, waar Paulus over spreekt in 2 Thessalonicenzen 2. Die zoon van het verderf. Satan zelf geïncarneerd in een mens. Ik kan me er geen voorstelling van maken, maar ik geloof het wel. En God, hij verlangt ernaar om alles weer terug te brengen onder zijn heerschappij. Wat onder Adam is gevallen, wil God herstellen. Wat onder Israël is gevallen, wil God herstellen. En dat is wat we in dezelfde Hebreeënbrief lezen, dat er staat, er blijft nog een sabbatsrust voor het volk van God, het volk Israël, over. Wanneer gaat die in? Is dat sinds 1948? Nee. Israël moet juist vechten tegen haar vijanden. We zien het vandaag de dag. Is het zo dat Israël zichzelf in de rust kan brengen door heel hard te knokken tegen de vijanden en eventjes heel de wereld te verslaan? Komt dan die rust? Nee. Die rust gaat komen, broeders en zusters, op het moment dat Israël zijn naam gaat aanroepen. Dat Israël als volk tot bekering gaat komen. En dat is heel belangrijk om onszelf van bewust te zijn. Ook als we het hebben over bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan is dat in feite een persoon. Het is de Heer Jezus Christus zelf. Het is de vredevorst die straks gaat terugkomen naar deze aarde. En tot die tijd, al die tijdelijke politieke oplossingen, het is tijdelijk. Maar Israël gaat het er niet mee redden. God wacht op een geestelijk antwoord. En dat is wat we heel duidelijk terugzien in de schrift. Nou, als we teruggaan naar die beginvraag van waarom nou nog een Messiaans Rijk? Waarom niet meteen de nieuwe hemel en aarde? Waarom zit daar nog die periode tussen van 1000 jaar? Dan is het korte antwoord daarop, broeders en zusters, dat in die 1000 jaar alles teruggebracht gaat worden onder Gods heerschappij. En let op wat ik nu zeg, dat het hier op aarde en in de hemel gaat functioneren zoals God dat oorspronkelijk bedoeld heeft met zijn schepping. Hij gaat daarmee tot zijn doel komen. En het is zo belangrijk dat we hier zicht op hebben. Het is zo belangrijk dat we hier aan vasthouden, dat we hier, dat we dit geloven. Wat is het gebed wat de Heer Jezus zijn discipelen leerde? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, als ook op de aarde. Ja. En dat zal dan gebeuren, dat inderdaad Gods wil zal geschieden in de hemelse gewesten, maar ook hier op aarde. En dat koninkrijk dat komt op het moment dat de Heer Jezus terugkeert, dat Satan is gebonden. Niet wij als mens gaan dat doen, nee, God, hij gaat het zelf doen, hij gaat het zelf bewerken. Dan komen we vervolgens bij die vraag van, ja, maar hoe ziet dan dat Messiaanse Rijk eruit? En ik had het net over die vierdeling. De mens die viel, Israël die viel, het dierenrijk viel, de geesteswereld viel. En als je in de Bijbel op zoek gaat vanuit de profetieën, dan zie je heel duidelijk belofte voor deze vier. En ik zou dat nog kunnen uitbreiden. Ik zou nog veel meer kunnen delen over het Messiaanse Rijk. Maar laten we even kijken naar deze vier. Allereerst, broeders en zusters, zal de mensheid straks hersteld worden. En een van de bekende beloften waar we daarover kunnen lezen is natuurlijk Jesaja 2. Jesaja 2. Maar we kunnen lezen in vers 3 dat de volken zullen optrekken naar de berg van de Heere. Jeruzalem. Niet om oorlog te voeren, dat is vandaag nog, maar om onderwezen te worden aangaande zijn wegen. Dat is wat er straks gaat gebeuren. Jeruzalem zal een geweldige plek van onderwijs zijn, waar vanuit de zegen naar de wereld zal uitgaan. Uit Sion zal de wet uitgaan. Vers 4. De zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Wat zal dat zijn, hè? Als we ons geld niet meer aan het leger hoeven te besteden. Want wat een kapitalen gaan daar naartoe. Hè? Vanuit Amerika, Europa, het Midden-Oosten. Maar dat die zwaarden omgesmeed zullen worden tot ploegscharen. Met andere woorden, broeders en zusters, de mensheid zal in die tijd hersteld worden. Het zal teruggebracht worden hier op aarde, ja, naar een wijze waarop God wil regeren, waarop God wil dat wij als mensen met elkaar onderling omgaan. He, onder zijn heerschappij, zijn wetten die gelden, zijn vrede. Niet menselijke vrede, nee, Gods vrede zal dan komen. Het tweede, nogmaals, is dat we zien dat Israël als volk hersteld worden. En de Bijbel leert in Romeinen 11 dat Gods beloften voor Israël onberouwelijk zijn. Als wij niet geloven dat Israël als volk hersteld wordt en dat al die beloften met betrekking tot Israël letterlijk vervuld worden, dan kunnen we ook onszelf afvragen hoe het zit met de belofte die God aan ons heeft gegeven. Is dat dan ook zo dat God ons vandaag heerlijke beloften geeft vanuit zijn woord en dat hij dan morgen zegt van ja, nee, dat moet je eigenlijk allemaal niet zo letterlijk nemen hoor. Stel je voor dat God dat zou doen, met wat voor God hebben we dan te maken? Nee, God, hij zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Hij is betrouwbaar. We mogen daarvan op aan, op zijn woord. En dat is wat we ook lezen in Jeremia 31. Zo zegt de Heer, die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor het aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn. Geloven we dat morgen de zon opkomt? Geloven we dat als we vannacht, ik hoop dat het helder is, de sterren weer schijnen? Nou, zo zeker dat dat gebeurt, zo zeker, ja, gaat God zijn belofte aan Israël waarmaken. Het derde, broeders en zusters, is dat in dat Messiaanse Rijk ook dat dierenrijk weer hersteld gaat worden. Een van die profetieën die daarover gaat is Jesaja 11. En ook in Jesaja 35 lezen we daarover. En we kunnen ons daar nu geen voorstelling van maken, maar straks zal inderdaad de wolf bij het lam kunnen verblijven. De boer en de berin, de koe en de berin, die zullen samen weiden en een leeuw zal stro eten. Het gaat gebeuren. En er liggen ook voor Israël, het land, nog geweldige beloften van herstel weggelegd. Jesaja 35 spreekt over, ja, de woestijn die zal bloeien als een roos. Het gaat niet over vandaag, over allerlei irrigatieprojecten die er zijn. Nee, straks zal inderdaad die natuur, die woestijn, vanuit zichzelf helemaal tot leven komen. God gaat dat zegenen straks in het Messiaanse Rijk. Sterker nog, de Dode Zee zal weer tot leven komen. Dat is wat de Bijbel ons leert. En nogmaals, God is een waarmaker van zijn woord. Hij gaat dat doen. Niet vandaag, maar wel in de toekomst. Die vloek van die Dode Zee, die vloek van Sodom en Gomorra, die zal weer opgeheven worden. En wat ik al zei, ook de geestelijke wereld zal bij zijn wederkomst zich aan hem moeten onderwerpen. Paulus die schrijft in Filippenzen 2 dat elke knie zich zal moeten buigen, waar? In de hemel, op de aarde en ook onder de aarde. En als je Openbaring daarnaast legt, broeders en zusters, Openbaring 12, dan lees je dat in de eindtijd inderdaad Satan uit de hemel wordt geworpen. En dan staat er, wee u die op de aarde zijn. Er zal nog een moeilijke tijd aanbreken. Maar wat staat er? Verblijd u die in de hemelen zijn. En inderdaad, je ziet dat Satan eerst op de aarde geworpen wordt. Precies zoals je in Filippenzen 2 ook leest. Elke knie zal zich buigen. Eerst in de hemel. En dan vervolgens zal het focussen op de aarde. Uiteindelijk wordt Satan in de put van de afgrond geworpen, dan zal het zijn, verblijd u die op de aarde zijn. En uiteindelijk ook onder de aarde, elke knie zal zich moeten buigen. Lieve vrienden, die 1000 jaar tussen de wederkomst van Christus en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die zijn enorm belangrijk. En dat wil ik vanavond echt onderstrepen. Het is een enorme belangrijke fase in het plan van God. En als we vanaf de schepping rekenen, dan zien we dat we nu 6000 jaar onderweg zijn in het plan van God. Is het dan echt zo'n gekke gedachte dat het hier op aarde straks gaat functioneren zoals God dat wil, onder zijn rechtstreekse heerschappij, en dat die periode in ieder geval 1000 jaar gaat duren? Is dat zo'n gekke gedachte of niet? Ja, ik vind persoonlijk van niet. En nogmaals, het is zo belangrijk dat we hier aan vasthouden. Nou, als we het hebben, broeders en zusters, over het Messiaanse Rijk, dan moeten we ons er heel goed van bewust zijn dat het Messiaanse Rijk nog niet volmaakt zal zijn. Het zal nog niet een perfecte hemel en een perfecte aarde zijn. Dat is daarna. En we moeten ons ervan bewust zijn dat straks een deel van de mensheid, let op wat ik nu zeg, een deel van de mensheid die zal de eindtijd meemaken, waarin het op deze aarde onder Satans heerschappij allemaal tot een dieptepunt gaat komen. Zij zullen de wederkomst van Christus gaan meemaken. En zij zullen gaan meemaken hoe de Heere vervolgens vanuit Jeruzalem over deze aarde gaat regeren. Dat is gek, hè, als je daarover nadenkt. Maar er is dus een groep mensen hier op aarde, volken, die straks dus die eindtijd gaan meemaken. Die gaan meemaken de wederkomst van de Heer Jezus. En vervolgens dat Messiaanse vrederijk mee ingaan. Ik vergelijk het wel eens een beetje, en misschien heb ik dat hier wel vaker gedaan, met Noach. Noach die de oude wereld meemaakte, op een gegeven moment de ark ingaat, daaruit komt en als het ware die nieuwe aarde meemaakt. En natuurlijk, weet je, je kunt het niet helemaal vergelijken, maar hij had dus meegemaakt hoe het voor de ark allemaal tot een dieptepunt kwam en hoe de mens echt in opstand kwam. Hij ging die ark in en vervolgens liep hij eigenlijk als het ware die nieuwe wereld in. Nou, zo kun je dat een klein beetje ook vergelijken met deze groep. En zij zullen, heel veel van die volken, zich eerst tegen Israël hebben gekeerd, flink huisgehouden hebben, en zij zullen straks dus die Christusheerschappij gaan meemaken. En wanneer je dus verder verdiept in die Messiaanse belofte, dan zie je dat heel veel volken zich veinzend aan de Here onderwerpen. En veinzend wil zeggen dat ze zich aan de Here moeten onderwerpen, maar ze doen het niet van harte. En de Here die gaat straks vanuit Jeruzalem regeren. Zijn wet zal uitgaan. En die volken die zullen het heel lastig vinden om met die wetten van de Here te dealen. Het liefst willen zij niet onder zijn regering leven, maar onder die van Satan. Maar zij moeten hun knie buigen. En God gaat dus rechtstreeks regeren. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met zoals God ook regeerde zijn volk onder het oude verbond. Waar je ziet die rechtstreekse zegen- en vloekprincipes. Nou, dat zal straks in het Messiaanse Rijk ook gebeuren. Het zal een theocratie zijn. Nou, een voorbeeld waarvan we zien dat de volken zich veinzend zullen onderwerpen, dat is in Zacharia 14. Daar lezen we over de wederkomst van de Heer Jezus. Daar lezen we dat hij vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En dat een van de wetten die hij zal geven is dat met het Loofhuttefeest de volken moeten opkomen naar Jeruzalem om dat Loofhuttefeest te vieren. En de volken die dat niet doen, die zal God rechtstreeks oordelen. We kunnen ons nu nog geen voorstelling van maken, maar dat zal straks gebeuren. En het tweede, broeders en zusters, dat het Messiaanse Rijk nog niet perfect zal zijn, dat blijkt ook uit Openbaring 20. Want we zien dat na die 1000 jaar Satan nog voor een korte tijd losgelaten moet worden. Dat lezen we toch, of niet? U kunt het lezen op het scherm. En misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom moet dat nou? En is die gebonden? Dan zou je zeggen, laat hem in die put van de afgrond zitten, toch of niet? Maar Satan wordt nog voor korte tijd losgelaten. Waarom gebeurt dat? Nou, daaruit blijkt dat heel veel volken zich inderdaad niet van harte onderworpen zich hebben. Zij zullen zich veinzend onderwerpen. Op het moment dat Satan losgelaten zal worden, zullen er heel veel mensen zijn die ineens weer achter Satan zullen aangaan. En die hebben niet van harte zich aan die Christusregering onderworpen. En je zou kunnen zeggen dat aan het einde van die 1000 jaar... er nog een laatste zuivering gaat plaatsvinden. En daarin zien we, broeders en zusters, dit. Namelijk dat God geduldig is. Hij is barmhartig met de mensheid. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis van de waarheid komen, dat ze zich aan hem overgeven, dat ze zien dat hij de koning der koningen is, dat niemand om hem heen kan. Maar het is eigenlijk net als farao van Egypte, die door al die wonderen, al die tekenen wel zag dat God de schepper is van hemel en aarde, maar niet dat volk wilde gaan, iedere keer zijn hart verharden. En dat zie je in feite ook hier gebeuren. De hardheid van de mens. En daarom dat ik heel vaak zeg dat het Messiaanse Rijk opnieuw een genadeperiode is. We leven vandaag in een genadeperiode waarin we als mens ons leven kunnen overgeven aan de schepper van hemel en aarde. Het is een genadeperiode. En straks, dat 1000 jaar rijk is in feite opnieuw een genadeperiode, met dat verschil dat de Heer Jezus Christus rechtstreeks vanuit Jeruzalem over deze aarde regeert en elke oog zal zien en iedereen zal weten wie hij is. En dat is wat Paulus ook schrijft in 1 Korinthe 15. Sorry, ik had hem er al op staan. Waar we lezen dat de Heer Jezus als koning zal regeren, totdat hij alle vijanden aan zijn voeten onderworpen zal hebben. En dat hij zal hij het koningschap overgeven aan de Vader. En dan kom je aan het einde van het 1000-jaar rijk, aan het einde van die laatste grote opstand, waar inderdaad we daarna overgaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Broeders en zusters, is tot zover te volgen. Maar het is zo belangrijk om dit te zien en te begrijpen waarom die periode zo belangrijk is, ook in Gods plan. We gaan verder met de vraag, de rol van de Tempelberg in het Messiaanse Rijk. Nou, u heeft in de vorige 2 studies uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van de Tempelberg. U heeft stilgestaan bij de rol van de Tempelberg in de eindtijd. En we hebben met elkaar gezien dat een enorme grote geestelijke strijd gaande is rondom de Tempelberg. En die strijd, broeders en zusters, die zal steeds heftiger worden richting de eindtijd. Bedenk, en u ziet het al op het scherm, dat de Tempelberg ook voor de islam een hele belangrijke plek is geworden. Zo geloven moslims dat de profeet Mohammed zijn nachtelijke hemelreis maakte vanaf de Tempelberg en dat hij zo opvoer naar de hemel. Dat is wat moslims geloven. En we zien dat binnen de islam die Tempelberg dus ook tot een heilige plek is geworden. En dat vanaf de 7e eeuw er ook allerlei islamitische bouwwerken zijn komen te staan. Zoals bijvoorbeeld de Gouden Rotskoepel die in 691 na Christus is gebouwd. Of de Al-Aqsa-moskee die u ziet, dat grijze gebouw die ergens in de 18e eeuw is gebouwd daar zo. En we moeten bedenken dat ook op de rotskoepel de tekst staat: God heeft geen zoon, Allah is groter. Dat is wat op de rotskoepel staat, vandaag de dag. Al vele jaren. God heeft zichzelf een naam gevestigd op de Tempelberg. En Satan, zijn tegenstander, doet dat ook. En je ziet in zo'n tekst, God heeft geen zoon, Allah is groter, dat Satan eigenlijk Gods werk en Gods naam in alles probeert te ontkrachten, probeert te ondermijnen. En de afgelopen decennia, enkele decennia, zien we dat en dan moet ik het goed verwoorden, onder de radicale islamitische groepen, dat die eindtijdvisie enorm sterk is doorontwikkeld. En als je gaat verdiepen in de eindtijd en in de islam, dan zie je dat inderdaad de Tempelberg een belangrijke rol speelt. Jeruzalem een belangrijke rol speelt. Dat zie je zowel bij de Soenieten als ook bij de Shiiten. En u weet, Iran, Shiiten, daar is momenteel de strijd mee. Maar zowel bij de Shiiten als bij de Soenieten zien we dat de Tempelberg een belangrijke rol speelt. En men wacht op de komst van de Mahdi. Dat is een soort van islamitisch messias figuur die straks een wereldomvattend kalifaat gaat oprichten hier op aarde, beginnende bij Jeruzalem. Er zijn ook stromingen die zeggen dat hij eerst Jeruzalem bevrijdt en dat hij daarna naar Kufa gaat, dat ligt in Irak, en dat daar zijn machtscentrum zal zijn. Maar hoe je het ook wendt of keert, bij beide groepen binnen de islam zie je dus dat de Tempelberg in de eindtijd een enorm belangrijke rol speelt. En dat zien we, broeders en zusters, ook op 7 oktober 2023. Toen Hamas Israël binnenviel, hoe werd dat genoemd? Operatie? Iemand een idee? Al-Aqsa-storm. Herkent u de woorden? Al-Aqsa-storm. Met andere woorden, het draait om de Tempelberg. Daar gaat het allemaal om. Nou, Wijnand, die heeft de vorige keer met u gehad over de eindtijd. En ook dat er straks nog een tempel gebouwd zal worden waar de antichrist zich gaat vestigen. En we zien vandaag dat Tempelinstituut, dat ze druk bezig zijn met alle voorbereidingen voor de herbouw van de tempel. De vraag is niet of de tempel gaat komen, de vraag is wanneer gaat hij komen. Dat hij gaat komen, daar is de Bijbel heel duidelijk over. En dat zal inderdaad de plek zijn voor de antichrist, voor die mens van de wetteloosheid, waar hij zich straks als God zal willen laten aanbidden. Kunt u het zich voorstellen? De plek die God heilig heeft geacht, waar de tempel stond, waar hij aanbeden werd, die wordt straks gebruikt door die mens van de wetteloosheid om zich als God te laten aanbidden. Wat een enorm dieptepunt gaat daar nog komen. Maar het is ook de plek waar een geweldige verlossing gaat plaatsvinden. Als u met me meebladert in uw Bijbel, ik heb het ook op het scherm neergezet, maar dan leert de Bijbel dat er straks nog een geweldige verlossing gaat plaatsvinden. En ik wil die versen met u lezen. Als de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, Zacharia 14. En we moeten bedenken dat als de Heer Jezus straks inderdaad terugkomt en zijn voeten zet op de Olijfberg, dat er geografisch gezien in Jeruzalem nog heel veel staat te gebeuren. Laten we lezen. Op die dag, Zacharia 14 vanaf vers 4, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten daarvan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Kijk, preteristen die zeggen, nou, dat moet je allemaal geestelijk lezen. Maar wat ik zo humor vind is, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten daarvan. Al die details, broeders en zusters, die de Bijbel zelf geeft, dat laat zien dat we deze dingen letterlijk moeten nemen, toch of niet? En ook het vervolg dat hij in tweeën gespleten zal worden, naar het oosten en naar het westen daarvan. U moet het op een kaart maar eens opzoeken. Het is zo gedetailleerd beschreven. Er zal een groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft daarvan naar het zuiden. En dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Maar een dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzja, de koning van Juda. dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. En op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. En het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. En waarschijnlijk het oosten is dus de Dode Zee, waar vanuit Jeruzalem dus straks dat levende water zal vloeien naar die Dode Zee toe en het dus zoet zal worden. Vers 9, de Heer, hij zal koning worden over heel de aarde en op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. En heel het land zal als een vlakte worden van Geba tot Rimmon aan toe. Kijk, wat er gaat gebeuren, broeders en zusters, is dit. Geba, dat lag ten noorden van Jeruzalem, zo'n 6 kilometer ten noorden. Rimmon, dat ligt ten zuiden van Jeruzalem. Dus wat er gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt, is dat de Olijfberg zal splijten. Van het huidige Jeruzalem, broeders en zusters, zal er niet heel veel meer overblijven. Het zal een soort van plateau worden. Een heel groot plateau van Geba tot Rimmon aan toe. En daar zullen de volken straks naar optrekken. Naar dat Jeruzalem wat daar gevestigd wordt. En misschien is u dat wel eens opgevallen, dat in de heel veel gedeelten waar hierover wordt gesproken, in Jesaja 2, maar ook in Micha 4, is dat er ook staat, Micha 4 vers 2, vele heidenvolken zullen op weg gaan, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob, dan zal hij ons onderwijs aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Opgaan naar Jeruzalem. En hier staat het Hebreeuwse woord Allah, wat betekent opgaan. Ze zullen omhoog gaan. En Jeruzalem zal ook de hoogste worden van alle bergen. Dus het moet heel indrukwekkend zijn. Straks zul je in de enorme vette Jeruzalem zien liggen. Een groot plateau. We kunnen ons er nu nog geen voorstelling van maken. Maar let op wat ik nu zeg. De Tempelberg zal inderdaad worden als een grote zetel voor de Heer. Dat is de plek waar hij straks vanuit Jeruzalem gaat regeren over deze aarde. Er zal niks meer overblijven van het satanische bolwerk, maar alles zal teruggebracht worden onder zijn heerschappij. Persoonlijk, dan moet u niet gelijk tomaten gaan gooien, hè? Persoonlijk geloof ik dat er in dat Messiaanse Rijk ook weer een tempel zal komen. Niet de tempel van de Antichrist, daarmee moeten we het niet verwarren. Daar zal niet zoveel meer van overblijven. Maar ik geloof persoonlijk dat die tempel waar Ezechiël 40 tot en met 48 over spreekt, en ook Zacharia 6, waar we kunnen lezen dat de Heere als koning en priester zal regeren vanuit zijn tempel, dat die tempel ook letterlijk straks weer zal komen. Dus dat er een tempel zal zijn in dat Messiaanse vrederijk. Nou weet ik dat hier ook veel discussie over is. En ik zou zeggen, laten we daarover in gesprek gaan, dat is helemaal prima. Kijk, sommigen, en dat is ook een hele logische opvatting, die redeneren, die zeggen, het offer van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden, dus waarom is die tempel nog nodig? Waarom zou er nog een offerdienst plaatsvinden? Nou, persoonlijk geloof ik, met enige voorzichtigheid, voelt u hoe ik hem breng of niet? Heel voorzichtig. Maar dat die tempel nog een onderwijsfunctie zal hebben, broeders en zusters. Kijk, wat ik net schetste, die volken die maken de eindtijd mee. Die zullen helemaal verduisterd zijn in hun denken door Satan. Zij maken de wederkomst van Christus mee En ze maken dus door dat Messiaanse Rijk mee. Ze zullen zo verduisterd zijn in hun denken dat zij inderdaad door God opnieuw onderwezen moeten worden. En ik geloof persoonlijk, zoals de offerdienst een prachtige schaduwbeeld was naar de Heer Jezus Christus toe, dat deze offers, dat meer een onderwijsfunctie ook zal hebben voor de volken, om te wijzen vanuit die offers op de rijke, de prachtige verwijzingen naar de Heer Jezus Christus toe. Maar dan als een terugwijzing. Dus waarbij de een heenwijzing was naar Christus, zo zal dat straks een terugwijzing zijn naar het werk van de Heer Jezus Christus. En waar die volken dus onderwezen zullen worden aangaande zijn wegen, maar ook ja, het kostbare evangelie zoals wij dat mogen kennen. Nogmaals, er wordt verschillend over gedacht, mag, maar dit is mijn visie daarop. Ik zit door mijn tijd heen, broeders en zusters. Nou zeg ik dat vaker hier zo. Ik wil nog één stap maken. De laatste stap. Nog 5 minuten. Mag dat of niet? Ja? 5. Meer niet. Eén ding. De laatste stap die ook heel mooi is om te maken. Is dat de psalmen aan de ene kant historisch zijn. Gaan over onder andere het leven van David. Noem maar op. Die psalmen zijn profetisch. En die psalmen die spreken natuurlijk ook tot ons hart. Al die lijnen moet je naast elkaar laten staan. Maar als je het hebt over het profetische gedeelte vanuit de psalmen, wat ik net al zei, dan zijn wij vaak gefocust op de psalmen die spreken over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Toch of niet? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22. We gaan er deze week weer over nadenken. Maar heel veel psalmen, broeders en zusters, die spreken niet over Jezus' eerste komst, maar die spreken over Jezus' wederkomst. En op het moment dat je een beetje de lijnen kent van de eindtijd, de wederkomst van de Heer Jezus, maar ook het Messiaanse vrederijk, en je gaat door die bril de psalmen lezen, dan zal dat leiden tot een nieuwe dimensie. Want zoveel psalmen die je eigenlijk niet kunt toepassen op je eigen leven, niet kunt toepassen op Jezus' eerste komst, niet kunt toepassen op het leven van David, maar die eigenlijk spreken over dat Messiaanse vrederijk. Nou, een aantal van die psalmen zijn bijvoorbeeld, ik heb er maar een paar opgeschreven, er zijn er heel veel, psalm 2, psalm 48, psalm 110, psalm 122, die spreken eigenlijk over het Messiaanse vrederijk. En ik wil heel even met u gaan naar psalm 2. Als u hem opzoekt in uw Bijbel, psalm 2. Wat ik zei, als de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde, dan zal hij alle vijanden onder zijn voeten gaan brengen. En psalm 2 die spreekt daarover. Psalm 2 die heeft een voorvervulling in de tijd van Handelingen. Daar kan ik nu niet uitgebreid op ingaan, ik ben door mijn tijd heen. Maar die heeft zijn eindvervulling in dat Messiaanse Rijk. Let op vers 6, broeders en zusters, in psalm 2, daar staat, ik heb mijn koning toch gezalfd over mijn heilige berg, over Sion. Dus waar het hier eigenlijk over gaat, is over een periode waarin de Zoon, de gezalfde, de Heer Jezus Christus, is gesteld over Gods heilige berg. Hij die rechtstreeks vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En nogmaals, bedenk dat die volken dus de eindtijd hebben meegemaakt, de wederkomst van Christus, en in het begin van het Messiaanse Rijk zijn ze nog verduisterd in hun denken. Ze moeten gaan dealen met de Christusregering. Heeft u dat helder? Laten we nu deze psalm lezen. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde, die stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dus je ziet hier die volken die zich tegen de Heer willen inspannen. Ze willen tegen hem strijden, maar ze kunnen niet. Ze willen eigenlijk die banden van die Christusregering van hun afwerpen. Laten we die banden van ons afwerpen. En dan gaat verder. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. In zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Het gaat over de opstanding. Eis van mij en ik zal u van de heidenvolken als uw eigendom geven, de einde van de aarden als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ombrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dus het gaat hier over een periode waarin de Heer als koning vanuit Sion, vanuit Jeruzalem zal regeren met een ijzeren scepter in zijn handen. Waar komen we die scepter nog meer tegen? Nou, in Openbaring 19. Als hij verschijnt, heeft hij een ijzeren staf, een ijzeren scepter in zijn hand om rechtstreeks te gaan oordelen hier op aarde. En Gods devies in die tijd is, kus de Zoon. Met andere woorden, onderwerp je nou aan hem, luister naar hem, opdat hij niet toornig wordt of zijn toren ontbrandt. Neem je toevlucht tot hem, kies voor hem. En dat is de situatie, broeders en zusters, met name aan het begin van het Messiaanse vrederijk. Er zal lik op stuk beleid zijn en het advies is, buig je voor de koning der koningen. Nou, nog een laatste stap. Psalm 122. We hebben het net met elkaar gezongen. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Het is misschien een van de meest aangehaalde gebeden voor Israël. Maar ik krijg regelmatig de vraag van broeders en zusters die heel scherp zijn. Die zeggen, ja, maar hoe verhoudt dit gebed van bid voor de vrede van Jeruzalem nou tot een Zacharia 12, waar we juist voorbereid worden dat Jeruzalem gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is. Dus is dat niet een beetje dubbel? Aan de ene kant moeten we bidden voor de vrede van Jeruzalem en aan de andere kant worden we vanuit de profetieën voorbereid dat het alleen maar moeilijker gaat worden en dat die vrede ver te zoeken is. Toch of niet? Het klinkt een beetje dubbel, toch? Nou, broeders en zusters, natuurlijk mogen we bidden voor vrede in Jeruzalem. Natuurlijk mogen we bidden voor vrede in het Midden-Oosten. Is niet verkeerd. Maar het is zo belangrijk om een laag dieper te kijken. Want een los vers eruit lichten en zo even toepassen is heel makkelijk gedaan. Maar wat leert de context ons? Waar gaat het hier over? Psalm 122... is messiaans. Het gaat niet zozeer over de tijd waarin wij nu leven, maar het gaat over de tijd van het begin van het messiaanse vrederijk, het messiaanse vrederijk zelf, waarin inderdaad de Heer Jezus vanuit Jeruzalem zal regeren. En ik heb het even op een rijtje gezet, heel kort. Maar als je Psalm 122 erbij pakt en doorleest, dan wordt er gesproken over een stad die hecht samengevoegd is, waarin het huis van de Heer, oftewel de tempel, te vinden is, waar ook de stammen weer naartoe zullen optrekken. Gaat dat over vandaag? Nee, maar straks in het Messiaanse Rijk zal dat gebeuren. Net als onder het oude verbond, waar ook de volken moesten optrekken naar Jeruzalem. Ook lezen we in vers 8 over vrede die in Jeruzalem is te vinden. Nou, dat kan ik over het huidige Jeruzalem niet zeggen. Toch of wel? Wat ook opvalt, broeders en zusters, is dat in Jeruzalem de zetels, vers 5, van recht zullen staan. De zetels van het huis van David. Is dat vandaag het geval? Nee. Maar straks in de Christusregering hebben we gezien dat Gods wet vanuit Jeruzalem zal uitgaan. De zetels van recht zullen in Jeruzalem staan. Dat is het Messiaanse vrederijk. En inderdaad, daar zullen de volken naar optrekken om door de Heere onderwezen te worden. Dan kan ik me voorstellen dat u zegt, maar waarom moet er dan toch nog gebeden worden voor de vrede van Jeruzalem? Nou, broeders en zusters, omdat we gezien hebben dat het in het Messiaanse Rijk nog geen ideaal plaatje is. Die volken die willen voortdurend in opstand komen, maar ze kunnen niet. Ze zijn door de Heere onderworpen. En tot slot, wat ook belangrijk is, is als u een statenvertaling heeft, is dat er eigenlijk niet letterlijk staat, de bid voor de vrede van Jeruzalem, maar bid de vrede van Jeruzalem. Er staat niet voor Jeruzalem, maar er staat van Jeruzalem. Let op wat ik nu zeg, ten diepste gaat het niet over de stad zelf, maar het gaat over de Messias. Hij is de vrede van Jeruzalem. En nogmaals, ook als we het hebben over het huidige Jeruzalem, dan ligt het antwoord niet in tijdelijke politieke oplossingen, maar ten diepste is het een geestelijk antwoord. Het volk zal haar vredevorst moeten aanvaarden. En dat is wat in de eindtijd zal gebeuren. En daarom dat het zo belangrijk is dat we bidden voor de bekering van Israël. Dat is het allerbelangrijkste gebed wat Paulus ons ook leert in Romeinen 10 vers 1. Waar hij schrijft dat zijn gebed voor Israël gericht is op hun zaligheid. Bij Christus moeten ze zijn. Amen. Broeders en zusters. Mocht u zeggen, ik wil nog wat meer onderwijs over hoe lees je de profetieën en ook over wat we vanavond behandeld hebben, dan zou ik u dit boek aanraden, Israëls terugkeer en herstel. En daarin behandel ik in grote lijnen Gods plan. En in het tweede deel van het boek, daar vindt u ook hoe bestudeer je nou de profetieën en hoe kom je nou tot een evenwichtige uitleg. Heel belangrijk om daar ook de juiste sleutels bij te hebben. Want er wordt zo snel profetieën uit hun context getrokken en het is zo belangrijk om de profetieën goed te bestuderen. Dus een aanrader. Het tweede boek, wat ook achter op de boekentafel ligt. U ziet, de damp komt er nog een beetje vanaf. Hij is net gedrukt. Maar we kregen hem vorige week binnen, Geloofsdaden. En dat heeft mijn collega David van Wijk geschreven. Christenen die Joden hielpen tijdens de Holocaust. En dit zijn 10 portretten, 10 verhalen van christenen die vanuit hun geloofsovertuiging tijdens de Holocaust Joodse mensen hebben geholpen en onderduikers hebben gehad en echt voor het Joodse volk zijn opgestaan. Het is een heel indrukwekkend boek. Ik raad het u echt aan. Ik durf te zeggen, bij dit boek niet goed geld terug. Nou kom ik voorlopig niet meer, dus kan ik makkelijk zeggen. Nee. En wat ik ook heel mooi vind bij dit boek, en dat lees ik even voor. Tegelijkertijd stelt dit boek iedere lezer in onze tijd van toenemend antisemitisme een indringende vraag. Bij wie horen wij? Bij de mensen die wegkijken of bij de mensen die met gevaar voor eigen leven bereid zijn te doen wat God vraagt? Het is wat dat betreft ook een actueel boek, want we zien dat het Joodse volk meer en meer alleen komt te staan. Waar zijn de Corrie ten Booms van vandaag de dag? Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken? Mag ik u daarin voorgaan en dan geef ik graag het woord weer over. En mocht u na afloop nog een opmerking hebben of een vraag hebben, of kom gerust naar me toe. Schroom niet. En nogmaals, achterin, daar liggen nog magazines, ons maandblad en nog enkele boeken. Laten we met elkaar de Heere danken. Liefdevolle Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer, voor deze avond. Ik wil u danken voor de rijkdom van uw woord, dat we mochten stilstaan, Heer, bij een hele belangrijke periode in uw plan, namelijk het Messiaanse vrederijk, het duizendjaar rijk. Heer, ik kan me voorstellen dat er vanavond veel over ons heen is gekomen en dat we de dingen ook even moeten laten bezinken. En ik wil u vragen, Heer, of u ons wil helpen dat we de dingen vanuit uw woord steeds scherper gaan verstaan, steeds scherper gaan zien. Dank u wel dat u ons ook uw geest heeft gegeven die ons daarin wil leiden om ons ook de dingen vanuit uw woord te helpen verstaan. Heer, ik wil zo bidden of ook deze lezing mag uitwerken in onze harten. En ik wil zo bidden, Heer, of u ook zo met ons mee naar huis wil gaan en ons ook weer veilig thuis doet aanbrengen. Heer, ik wil u danken voor uw rijke plan. Ik wil u danken dat we mogen zien dat u doorgaat met uw plan. En dat er nu nog een hoop gebrokenheid is, maar dat alles straks ook weer teruggebracht zal worden onder uw rechtstreekse heerschappij. Dank u wel dat er heerlijke beloften liggen voor deze wereld. Dat er heerlijke beloften liggen voor uw volk Israël. Maar dat er ook heerlijke beloften liggen voor ons als gemeente. Dank u wel, Heer, dat we mogen behoren tot die hemelse roeping. Dat we die hemelse positie hebben. En we zien ook uit naar uw komst. Heer, ik wil u zo bidden en danken ook voor deze week. Heer, waar we ook mogen stilstaan bij uw lijden, uw sterven, maar dank u wel dat we ook mogen stilstaan bij uw opstanding. Dat we mogen weten dat we, als we in Christus zijn, niet alleen met u zijn gestorven, maar ook dat we met u zijn opgestaan en dat u leeft en dat wij door u mogen leven. Heer, wat een rijk evangelie. En we willen zo bidden dat ook deze week weer veel mensen tot nadenken worden gezet. Dat ze een keuze mogen maken voor u, juist ook in deze genadeperiode. Glorie voor uw naam. Dank u wel. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.
Drie studieavonden over de Tempelberg en het Messiaanse Rijk. En ik heb het heel waardevol gevonden, veel van geleerd, veel om hierover na te denken. Dus ik wil je bedanken, Christiaan, voor deze avond en de avonden die je collega's hiervoor hebben verzorgd. En ik zou jullie ook willen oproepen om achter even misschien een boek te kopen of een folder mee te nemen. Vanavond was voor Christiaan misschien een thuiswedstrijd, maar zijn organisatie en hij zelf gaat ook uit door Europa om Joodse mensen te bereiken met het evangelie, met het woord. Dus ik wil jullie ook oproepen om daaraan te denken en voor hen te bidden. En we willen je namens ons allemaal daarbij van harte God zegen toewensen en veel zegen op jullie bediening. We zingen als de laatste nog Lichtstad met uw palenpoorten. Een mooi aansluitend lied. We zijn niet met zoveel. Het is altijd mooi als we een beetje massaal zingen. Dus de oproep ook om lekker hard mee te doen en op die manier deze mooie serie te beëindigen. En daarna wel thuis allemaal.